Goedemorgen gemeente. Het is een voorrecht om op deze mooie dag samen weer hier te zijn en ook Gods lof te mogen bezingen. Maar ook hem te aanbidden, ook door te luisteren naar zijn woord. En met name ook naar de woorden van de Heer Jezus die we ook in dit gedeelte van de Bijbel, wat we met elkaar gaan lezen en overdenken, waar we vanmorgen ook weer stil zullen staan. Ik wil graag met u gaan lezen uit het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 16, en dan beginnen we bij vers 13. Dus Matteüs 16, en we beginnen bij vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ze zeiden: sommigen Johannes de Doper en anderen Elia en weer anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zei: u bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: zalig bent u, Simon Bariona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven, en wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. En van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen en zei: God zij u genadig, Heere, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus: ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: als iemand achter mij u aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen aan om mij, die zal het vinden. Wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen van hen die hier staan die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Tot zover het woord van God. We willen vanmorgen met name nadenken over het gedeelte van vers 21 tot en met vers 23 en een stukje ook in het daaropvolgende gedeelte. Ja, we, zoals vanmorgen zelfs ook al even gezegd is in het gebed, leven we momenteel in een tijd toe naar de verkiezingen in Nederland, in ons land. Dat staat weer voor de deur. En dan is het weer campagnetijd. En allerlei politici die spreken ons toe via de media en zeggen van alles en nog wat. Beloven soms allerlei mooie en goede dingen, maar ze zeggen er niet altijd bij wat het kost. En dat is soms een probleem. Want je kunt wel alles nog beloven, maar als je er niet bij zegt wat het uiteindelijk kost, wat er voor nodig is, dan kun je de mensen op die manier natuurlijk blij maken met een dode mus. Mensen een rat voor ogen draaien. Nou, misschien dat dit jaar er iets minder van dit soort dingen aan de hand zijn dan andere jaren. Maar toch is dat een trek die je bij veel politici vindt. Hoe heel anders is dat wat we in dit gedeelte hebben gelezen over de Heer Jezus, die als Messias, als bevrijder, als redder naar deze wereld is gekomen en ook hier voor zijn volk is gekomen En wat zegt hij? Hij zegt iets totaal anders. Hij spreekt erover dat hij zal moeten lijden en sterven. En hij is wat dat betreft daarin heel eerlijk. Als we in de eerste plaats op letten, ook, hè, dat gaan we doen. We gaan kijken ook naar wat zei Jezus dan precies. En dan kijken we ook naar de reactie van Petrus erop. En dan weer de reactie die Jezus weer aan Petrus geeft. En wat zei Jezus precies? Er staat hier dat hij zijn discipelen laat zien dat hij naar Jeruzalem moet gaan en veel zal moeten lijden. Hè, door de oudsten, door de overpriesters, door de schriftgeleerden. Dat is eigenlijk een verzamelnaam voor de toenmalige Sanhedrin. Dat zal er gaan gebeuren. Dat zegt hij. Hij spreekt daarover duidelijk nu. Hij had al eerder in het Matthäus evangelie, kun je dat ook lezen, had hij al wat hints gegeven daarvan. Maar nu is hij er open over. Hij zegt het klip en klaar, helder en duidelijk. In het Marcus evangelie, waar dit ook beschreven staat, staat er, hij sprak nu vrijuit tegen zijn discipelen. Dat is wat Jezus doet. Hij zou lijden moeten ondergaan. En hij vertelt dit op een moment dat de discipelen hebben ingezien dat hij de Christus is. De Zoon van God. Dat hij de Messias is. Degene die beloofd was, die komen zou. En op dat moment gaat Jezus hen vertellen, ja, maar ik moet naar Jeruzalem gaan en ik moet daar lijden en sterven. Maar zal ik opgewekt worden? Het lijkt er een beetje op een situatie van een commando, een geheime bevrijder die in vijandelijk gebied komt en zich daar schuil moet houden, zijn identiteit niet bekend mag maken vanwege de missie waartoe hij gekomen is, maar dan ook vrienden ontmoet en die hem uiteindelijk herkennen van ja, jij bent inderdaad degene die op deze missie zou komen. Maar dan aan deze mensen uitlegt, ja, nu hebben jullie gezien wie ik werkelijk ben, maar dit is de reden waarom ik hier ben gekomen. En het zal namelijk een hele moeilijke zaak zijn om deze missie te volbrengen. Dat zal met bloed, zweet en tranen gepaard gaan. Net als wat Churchill zei in de Tweede Wereldoorlog. Dat is wat er nodig is. Dat is een beetje de situatie die we hier zien. De discipelen, die hebben dat tot hun vreugde gezien, dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En ze denken, wauw, nu gaat het gebeuren. En wat gaat er gebeuren? Wat Jezus zegt, ja maar, ik moet eerst lijden. En ik moet sterven. Dat is er nodig om deze missie te volbrengen. En Jezus spreekt over deze missie van dat is nodig, dat moet. En waarom moest dat? Nou, dat wordt natuurlijk pas ook verder, ook in het evangelie duidelijk. Ook in het evangelie van Matthäus. Jezus zegt zelf een paar hoofdstukken later in Matthäus 20 kun je dat lezen van ik ben gekomen niet om te dienen, maar om of niet om gediend te worden, maar juist om zelf te dienen en mijn leven als een losprijs te geven voor velen. En later zal hij ook na zijn opstanding nog uitleggen van ja, maar dit moest allemaal gebeuren, want dit was ook voorzegd in de wet van Mozes, in de profeten, in de psalmen, overal was daarin over mij gesproken en ook dat dit nodig was. Dit was nodig dat de Messias zou komen en dit zou doen. En dat is nodig om Gods plan tot redding van de mensheid te presenteren. En om dat mogelijk te maken. He, dat is ons op een hele simpele manier al, maar op een hele duidelijke manier. En ik zou bijna zeggen, ik kan het niet duidelijker zeggen, al aan de kinderen verteld vanmorgen. Het was namelijk uiteindelijk nodig om voor de verlossing van ons mensen. Dat konden wij niet zelf meer doen. Wij konden niet zelf meer het in orde maken tussen God en ons. En daarvoor was er maar nodig dat er één kwam, namelijk de Zoon van God zelf, die de schuld en onze zonde op zich zou nemen en zegt van ik zal die straf dragen, maar die ook kwam in onze plaats om daarom dus te lijden en te sterven. En om dat volkomen te doen, en daarom zou hij ook opstaan. Dat is natuurlijk de kern van het evangelie en dat is nodig, er was gewoon geen andere weg. Aan de ene kant was er Gods heiligheid en rechtvaardigheid die vereiste dat er genoegdoening gedaan werd over het kwaad in deze wereld. En dat kwaad wat wij mensen hebben bedreven. Dat nodig was om ons met God te verzoenen. En aan de andere kant was er Gods liefde en genade die zei van dit is dan wat ik ga doen. En dit is dat ik mijn eigen zoon overgeef in de dood om dat mogelijk te maken. Zo konde ook Gods liefde aan de ene kant en Gods rechtvaardigheid en heiligheid met elkaar samengaan. Zo konden vrede en recht ook samengaan. Zo konden deze dingen samengaan en een weg van verlossing geven, die nu aangeboden kan worden aan alle mensen. Dat is het goede nieuws, dat is het evangelie. En dat wordt natuurlijk gaandeweg ook hier in de Bijbel, in het evangelie van Matthäus duidelijk en in de andere evangeliën. Dat is waar Jezus voor gekomen is. En dat is de boodschap die al aangekondigd was in het Oude Testament. En die nu hier gerealiseerd zal worden. Maar dan was dit eerst nodig dat Jezus zou lijden en sterven. Maar dat is een boodschap die de discipelen op dit moment totaal niet konden begrijpen. Ze waren eigenlijk nog vol van de gedachte dat Jezus de Messias is. De verlosser, de redder. Die verlossing zou komen brengen, ook voor het volk. En hadden ze daar misschien heel andere gedachten bij. Wat dat zou kunnen betekenen. Zij leefden met de gedachte dat een Messias, dat is iemand die gaat overwinnen. En het laatste wat hij gaat doen is lijden en sterven. Want dat zou betekenen dat hij eigenlijk een verliezer, een loser is. Dat zou in hun optiek niet samengaan met het beeld van de Messias. En Petrus, die begreep het al helemaal niet. Petrus, die geeft zijn reactie. Vaak als eerste is hij degene die als eerste het woord voert. En ook hier nu zegt hij van, dit kan niet. Hij was er juist nog vol van dat hij als eerste ook, misschien wel van zijn medebroeders gezien had, dat Jezus de Christus was. Toen Jezus dat vroeg van, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, dan komen er allerlei antwoorden, maar wie zeggen jullie nu dat ik ben? En dan zegt Petrus als eerste, en hij zegt het met overtuiging, het knalt eruit, zeg maar. Hij zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En wat een geweldige belijdenis is dat. En Petrus, die zegt dat met zoveel overtuiging, hij is er ten diepste van overtuigd dat dit zo is. Hij heeft voldoende nu van Jezus gezien en gehoord om te weten dat hij werkelijk de Christus is, de beloofde Messias. En Jezus die bevestigt dat, die zegt ook van zalig ben je als je dat ziet, Simon, zoon van Jona, dat is wat Bariona betekent. Zalig ben je als je dat ziet, maar dat is wel, dat moet je realiseren, dat is wel iets wat God de Vader aan jou geopenbaard heeft. Dat zegt hij. En Petrus, die is waarschijnlijk erg blij. We lezen dat niet in, met zoveel detail. Maar kennelijk had Petrus zo'n reactie van, wauw, hier heb ik nu wel, laten we zeggen, misschien wel een punt gescoord. Hij wordt toch wel een beetje, het streelt zijn ego. Hij voelt zich daar goed door. Zijn zelfvertrouwen is gesterkt. Hij denkt dat hij nu wel toch wel heel veel over Jezus weet. Dat is juist met hem gebeurd. En dan blijkt, en dat is voor hem een buitengewoon pijnlijke ervaring, dat hij eigenlijk een heel essentieel punt nog niet weet. Namelijk dat Jezus dus zou moeten lijden en sterven. En als Jezus dat zegt, dan zegt Petrus, ja, maar dat kan helemaal niet. Er staat hier in de tekst dat hij bestraft Jezus. Hij zegt tegen Jezus met krachtige woorden. Hij zegt hier, God zij u genadig. Dat is ook een soort uitroep die eigenlijk betekent van dit kan helemaal niet. En hij zegt, dit zal beslist niet met u gebeuren. Bijna met alle mogelijke woorden die hij kan vinden, zegt hij van, dit kan helemaal niet. Heer Jezus, wat u nu zegt, dit gaat niet gebeuren. Je zou bijna zeggen, zolang als ik erbij ben, zal het niet gebeuren. Dat is wat Petrus zegt. Na zijn succesverhaal, zou je kunnen zeggen, heeft hij het gevoel van, ja, maar dan kan zo'n stap, die kan helemaal niet. Juist op dat moment ziet hij iets in, of ziet hij iets niet in, wat juist wezenlijk was voor het feit dat Jezus als Messias was gekomen. Hij had het totaal mis. Hij slaat de plank volledig mis. Je zou kunnen zeggen, hij gaat als het ware na dat enorme hoogtepunt, kort daarvoor, gaat hij nu bij wijze van spreken plat op zijn gezicht, zoals wij zouden zeggen. Hij heeft het helemaal mis. Hij kon zich op dat moment nog geen lijdende Messias voorstellen. En Jezus die reageert erop. En die zegt dan, beste Petrus, jij staat mij in mijn doel in de weg. Op deze manier ben jij zelfs een struikelblok voor mij? En dat is heel bijzonder, want Jezus had namelijk daarvoor gezegd dat juist omdat hij gezien had dat Jezus de Messias was, de Christus, dat juist hij daarvoor een rots zou zijn. Want juist op die rots, op dat inzicht waar Petrus dus als eerste dan eigenlijk ook zo verwoord had, hè, dat Jezus de Messias was, daar zou Jezus ook zijn kerk, zijn gemeente op gaan bouwen. En in dat opzicht hè, was Petrus ook hè, de rots, zoals Paulus later zal zeggen, hè, dat is het fundament van de apostelen en de profeten wat gelegd is, namelijk dat ze herkend hebben, gezien hebben dat Jezus de Messias was. Maar daar was natuurlijk nog veel meer informatie voor nodig, ook over het lijden en sterven van Jezus. En dat is wat Petrus op dat moment nog niet inzag. En daarom zegt Jezus nu tegen hem, van op deze manier Petrus, als je dit nu zo tegen mij zegt, dan ben je geen rots meer, maar dan ben je een struikelblok. Als je op deze manier gaat redeneren, en als je dit zo denkt, dan ben je een struikelblok, je staat mij zelfs in de weg. Je probeert als vader iets, een belemmering in mijn weg te zetten, waardoor ik niet kan doen waarvoor ik gekomen ben. En hij zegt het zelfs met krachtige woorden. Hij zegt zelfs tegen Petrus, hij noemt hem Satan. Dat is natuurlijk een indringend woord. Jezus zegt tegen Petrus, en dan moet je dat inzien, hè, net nadat dit met Petrus gebeurd was, dat hij zo positief over Jezus had gesproken, dat hij had gezien dat hij de Christus was. En dan zegt Jezus nu tegen hem, Petrus, jij bent Satan. Nou, waarom zegt Jezus dat? Nou, dat was natuurlijk van de Heer Jezus niet zomaar iets van, nou zal ik Petrus eens lekker uitkafferen en ik zal hem eens uitschelden. Nee, er zit een heel andere bedoeling achter. Want Jezus die zegt namelijk, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En wat Petrus hier doet, is niet de dingen van God bedenken, maar uiteindelijk hier ook, fungeert hij op dezelfde manier als Satan fungeerde toen de Satan Jezus verzocht in de woestijn. Jezus, die werd verzocht in de woestijn en de Satan die kwam bij hem en die zei tegen hem, van als je u nou mij aanbidt, dan zullen al deze koninkrijken van de wereld, dan zal de hele wereld eigenlijk van u zijn. Nou, Jezus wist dat hij het koninkrijk zou ontvangen, dat hij deze hele wereld zou ontvangen. Hij is zelf de schepper van het universum. Maar om dat ook de verlossing te realiseren, was het nodig dat hij zou lijden en sterven. Maar de Satan dacht, er is een andere weg. Als je nou mij aanbidt, dan hoef je niet te lijden en te sterven. Dan is dat helemaal niet nodig. Dan kun je dat zo allemaal krijgen. Dan zou dat zo voor Jezus zijn. Dat is wat de Satan zegt. In wezen zegt Satan hetzelfde. Lijden en sterven zijn niet nodig. Die weg die u zou moeten gaan, of die u denkt dat u moet gaan, die hoeft u niet te gaan. Er is maar één klein ding voor nodig om dat allemaal te vermijden. En dat is namelijk mij te aanbidden. En dat is de gedachte van Satan. En dat is waarom Jezus Petrus eigenlijk Satan noemt. Want door dit soort dingen te zeggen, zo tegen Jezus, van het is helemaal niet nodig, zegt hij in feite precies hetzelfde en denkt hij op precies dezelfde manier als Satan. Maar het is niet alleen Satan die zo denkt, maar ook Satans volgelingen denken zo. De mensen van deze wereld. Dit is namelijk precies zoals mensen in deze wereld denken. In navolging kun je zeggen van de Satan, want Jezus zegt tegen hem, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Het zit in ons alle leven ingebakken dat wij natuurlijk graag allerlei moeilijkheden en problemen willen vermijden. Daar doen we van alles en nog wat voor. Wij houden niet van lijden. Wij houden natuurlijk niet van pijn lijden. En dat is ook in zekere zin natuurlijk ook begrijpelijk. Maar wij, het gaat zelfs nog verder dan dat, maar wij willen zelf onszelf graag ontwikkelen. Wij willen zelf belangrijk worden. Wij willen zelf dingen bereiken, maar dan ook bij voorkeur zonder moeilijkheden. Het liefst hebben we dat gewoon gratis. Dat is waarom heel veel mensen bijvoorbeeld denken van nou, we kunnen ook onze doelen wel bereiken met allerlei slinkse middelen. Daarom is er zoveel omkoping en corruptie in deze wereld. Mensen die hun doelen proberen te bereiken zonder dat ze zelf voor hoeven te betalen. En ik heb het in het begin al gehad over, ook over politici. Nou, gelukkig, hopelijk zijn onze politici in ons land niet of niet zo corrupt. Maar ze beloven soms dingen en eigenlijk willen ze die dingen realiseren, maar zonder daarvoor te hoeven te betalen. En mensen doen dat op allerlei manieren. Mensen die bijvoorbeeld aan loterijen deelnemen. Hè, die proberen ook op die manier rijk te worden. Zonder dat ze daarvoor eigenlijk iets hoeven te doen. Ja, een heel klein bedragje te betalen. Maar dan krijg je een veelvoud daarvan terug. En dat is, maar dat is niet alleen wat we financieel proberen te doen. Maar ook met ons eigen gedrag proberen we onszelf voortdurend op te werken. Tot iets waar we onszelf goed over onszelf voelen. Dat we wat bereiken. Dat we wat zijn. En dat proberen we eigenlijk op zo'n manier te doen dat we er liefst zo min mogelijk moeite voor hoeven te doen. Maar het gaat nog veel verder. Wij zijn zelfs ook mensen die proberen ook ons leven en onszelf weer aanvaardbaar te maken voor God. Ook op manieren die zo min mogelijk kosten. Wij proberen dan eigenlijk toch te zeggen van ja, als ik nou maar dat en dat en dat doe. Ja, als ik nou maar bepaalde dingen gewoon doe die de kerk voorschrijft. Hè. Ik ga bijvoorbeeld naar de kerk en ik bid regelmatig en ik lees uit de Bijbel. Als ik dat nou zelf maar doe en als ik nou maar genoeg doe. Hè, dan is dat wel de reden en dan is dat wel goed genoeg waarom God mij moet aanvaarden. Ondertussen kan ik wel allerlei andere dingen doen. Misschien ook wel af en toe eens dingen die God niet zo goed vindt. Maar dat komt dan wel in orde. Als nou maar de goede dingen die ik doe. Hè, de kwade dingen die ik doe overstijgen. En als het ware uit middelen en als zij het te niet doen, dan komt het wel in orde. Dat is de gedachte die veel mensen van ons hebben. Van we willen het zelf in orde maken met God. En dat is nou, zijn nou precies de gedachten van mensen. En Jezus zegt, dat kan dus niet. Lijden en sterven is nodig. Er moet verzoening plaatsvinden. Dat is wat er nodig is en dat betekent lijden en sterven. Dat betekent in de eerste plaats het lijden en sterven van de Heer Jezus zelf. Dat is wat er nodig is. En als Petrus dan zegt van dat kan helemaal niet, dan betekent het dat hij in feite denkt zoals alle mensen van deze wereld denken. Dat zijn de gedachten van mensen. En daarin volgen wij de gedachten van Satan. Maar juist omdat mensen zo denken, juist omdat mensen zo'n compleet verkeerd idee hebben van hoe het mogelijk is dat wij weer met God verzoend kunnen worden. Daarom moest Jezus namelijk lijden en sterven. Daarom was het namelijk nodig. Om dat te laten zien. Om ook met dat probleem. Van onze hoogmoed. Van onze afgoderij. Waarin we onszelf als afgod gaan zien. Om daarmee af te rekenen. Daarom moest Jezus dit namelijk doen. Daarom moest Jezus lijden en sterven. Dat is de reactie die de Heer Jezus geeft aan Petrus. Maar wat doet dit met hem? Nou, we lezen dat niet in detail. Later ziet hij dat natuurlijk allemaal in. We weten dat, hoe de geschiedenis verder gaat. Maar Jezus die spreekt hier dan ook in het vervolg zijn andere al zijn discipelen aan. Want hij weet natuurlijk dat, hoewel Petrus natuurlijk de spreker was, dat waarschijnlijk de andere discipelen, als hij ze echt gevraagd zou hebben, zouden ze er niet veel beter van afgebracht hebben. En dan zouden ze waarschijnlijk gewoon hetzelfde gezegd hebben als Petrus. En want wie zegt dat zij het er beter van afgebracht zouden hebben. Dus daarom benadert Jezus nu al zijn discipelen. En hij zegt tegen hen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. En de Heer Jezus die zegt op deze manier van, zoals ik zou moeten lijden en sterven, als jullie mij willen volgen, betekent dat voor jullie ook, namelijk dat je jezelf niet moet opwerken tot een afgod die je dan zelf aanbidt, namelijk jezelf. Maar dan zul je juist jezelf moeten verloochenen. Als je in mij wilt geloven, als je mij wilt volgen, als je bij mij wil horen, als je uiteindelijk door mij met God verzoend wil worden, is het nodig, is het belangrijk, dat kan alleen maar samengaan met het verloochenen van jezelf. Dat is wat de Heer Jezus zegt. En wat betekent dat nou? Nou, betekent niet dat je een soort zelfverachting hebt of zo. Dat je jezelf als het ware omlaag haalt en jezelf in de goot gooit, zeg maar. Dat is niet wat de Heer Jezus bedoelt. Of dat je jezelf heel minderwaardig vindt. Dat is niet wat de Heer Jezus bedoelt. Het gaat er juist wel om dat je jezelf wegcijfert, dat je weet dat je op grond van wie je zelf bent niet met God in het reine kan komen, dat dat niet kan, maar dat je weet dat je het alleen maar wat je bent en wat je hebt, dat je dat hebt vanwege de Heer Jezus Christus. Door zijn genade alleen. Door wat hij voor je gedaan heeft. Dat je je identiteit vindt, niet in je eigen daden en je eigen verrichtingen, maar in de Heer Jezus Christus alleen. Dat je weet, je hoort bij hem. En wat hij gedaan heeft, dat heeft hij voor mij gedaan. En dat je vanuit dat perspectief leeft en werkt. En dat je daar dus ook dat je dat je keuzes laat bepalen. Dat betekent dat je jezelf soms inderdaad wegcijfert. He, als het gaat om ook je werk in deze wereld doen. Dat je zegt, ja, ik ben bereid om offers te brengen. Om juist de Heer Jezus te volgen. Dat betekent dat ik misschien bepaalde dingen niet doe in het leven. Dat betekent dat ik als zakenman bepaalde contracten misschien wel niet afsluit. En dat betekent dat ik ook, als het, waar het nodig is en waar het mogelijk is, dat ik ook duidelijk maak dat ik de Heer Jezus wil volgen. Ook al zal me dat uiteindelijk schade doen bij de mensen. Dat in de zin dat ze mij minder waardig vinden, of dat ze mij belachelijk vinden, of dat ze mij bespotten. Dat betekent dat je in die zin bereid bent om jezelf opzij te zetten. Namelijk omdat je weet, Jezus heeft zo oneindig veel meer voor mij gedaan in zijn lijden en sterven. Dat betekent het uiteindelijk, om jezelf te verloochenen. Dat betekent dat je de Heer Jezus Christus en zijn koninkrijk prioriteit geeft in je leven. En dat je daarvoor je eigen belangen bereid bent om die opzij te zetten. En dat het doet. En dat betekent dat je ook Jezus belangrijker vindt dan wie dan ook. Belangrijker dan jezelf. En als je dan Jezus ook navolgt, dan zal ook die houding in ons zijn dat we ook andere mensen belangrijker vinden dan wie wij zijn. Dat we ook bereid zijn om ons niet alleen voor Jezus, maar ook voor elkaar op te offeren. Dat we ook datzelfde beeld vertonen wat Jezus vertoonde. Omdat hij zichzelf opofferde, zichzelf overgaf in de dood voor ons. En dat betekent ook, zoals Jezus zegt, zelfs ook je kruis opnemen. Dat is eigenlijk hetzelfde. Het betekent zelfs uiteindelijk dat je bereid bent om te sterven. We moeten goed bedenken ook dat juist dat woord, dat kruis, je kruis opnemen, je kruis dragen, dat zijn soms woorden die wij, zolang ze veranderen, dat we daar heel gewend geraakt zijn, zo heel makkelijk uitspreken. Zo bij wijze van spreken dat het zelfs zo ver gaat van, als je regelmatig verkouden bent, dat je zegt, ach, iedereen heeft zo zijn kruis te dragen. Nou, dit kruis dragen, als u weet, wat natuurlijk waar het werkelijk om ging, en als het goed is weet u dat ook, dan verwijst dit natuurlijk naar de dood, de marteldood door kruisiging. De meest verachte, afschuwelijke, onmenselijke, barbaarse dood die iemand kon sterven. En als de Heer Jezus zegt, je kruis opnemen, dan verwijst dat in feite naar het feit dat degene die deze marteldood zouden gaan sterven, deze wat alleen maar bestemd was voor het uitschot van de maatschappij, voor misdadigers, die dan ook hun eigen kruishout op hun schouders moesten dragen naar de plaats waar ze gekruisigd zouden worden. Met andere woorden, deze uitdrukking, je kruis dragen, betekent in feite dat je bereid bent om te sterven. Dat je bereid bent om je leven zelfs daarvoor te geven. Dus zo sterk gaat dat, zo sterk zegt Jezus dat. Zo krachtig moet dat eigenlijk in ons leven, dat wij bereid zijn om onszelf zodanig te verloochenen. En als moed ons leven daarvoor te geven om de Heer Jezus te volgen. Dat is in feite wat Jezus zegt. Dus misschien is het goed om ook als we daarover nadenken en zo heel makkelijk praten over ons kruis dragen, dat we toch even beseffen wat dat werkelijk betekent. En dat komt dan ook op die manier in je leven openbaar. Dat je Jezus op de eerste plaats stelt. En dat je daarvoor ook dat laat zien, ook in de manier waarop je omgaat met andere mensen. Dan heeft hij en het evangelie heeft prioriteit in je leven. En dat is het evangelie. En dat is ook wat nodig is. En het is zo belangrijk om te beseffen dat dat allemaal terug te voeren is op het feit dat het nodig was dat de Heer Jezus Christus kwam en dat hij moest lijden en sterven. En daar willen we ook nu met elkaar over nadenken, straks bij het avondmaal. He, wat dat betekent. Maar het is ook zo nodig om als gemeente ook dat vast te blijven houden. He, op dit moment, ook in ons land, zijn er soms mensen die zeggen, ja, hoe kunnen we nou de mensen bereiken met het evangelie? Nou, dan moeten we maar niet spreken over het feit dat mensen zondig zijn. En dat het nodig is dat zij met God verzoend worden. En dat daarvoor de dood van de Heer Jezus nodig was. He, dat zijn van die begrippen die landen niet meer bij mensen. Die begrijpen ze niet meer. Nou, in dat opzicht was er dus niets nieuws. Want Petrus en zijn medebroeders begrepen het ook niet. Maar Jezus zegt, als je zo op die manier denkt, dan bedenk je de dingen van mensen. Maar dat zijn niet de dingen van God. De dingen van God zijn anders. Kijk, en of mensen dat nu begrijpen of niet. En natuurlijk moeten we ons best doen om het zo goed mogelijk uit te leggen. Maar of mensen het nu begrijpen of niet, wij moeten vasthouden aan deze kernwaarheden van het evangelie. Ook in deze tijd, waarin het terecht wordt nagedacht. Hoe kunnen we mensen bereiken? Op allerlei manieren. He, ook in nieuwe vormen van gemeente zijn. Op allerlei manieren wordt dat bedacht. En soms wordt dat bedacht van, ja, we moeten dan ook, he, die kernwaarheden van het evangelie moeten we maar wat veranderen. Of daar moeten we maar een andere, iets anders van maken. Dat is niet de weg. We moeten de weg van God in dat opzicht vast blijven houden. Wat het ook niet is, is het volgen van het beeld van het welvaartsevangelie. Dat is ook een trend die momenteel in deze wereld zoveel opgang doet. He, dat we eigenlijk ook denken dat we allerlei dingen kunnen krijgen. Als we maar voldoende geloven en als we maar voldoende bidden, he, dan krijgen we wat we hebben willen, ook weer nu en in dit leven. He, dat in de derde wereld speelt dat gek genoeg een grote rol, maar zelfs ook in onze westerse wereld. He, dat is ook een soort evangelie waarin dan het kruis op je nemen en jezelf verloochenen en Jezus volgen, daar is dan kennelijk geen plaats voor. Dat is kennelijk niet meer nodig. Dat is in feite precies hetzelfde probleem als wat we hier in deze geschiedenis zien. He, dat mensen ook zeggen, het welvaartsevangelie, dat zijn niet de gedachten van God, maar dat zijn de gedachten van mensen. He, de gedachte dat wij het goed in dit leven kunnen krijgen. Als wij maar de dingen doen en dat het volgen van Jezus eigenlijk niet betekent dat je bereid bent om jezelf te verloochenen. Maar dit is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Dit is wat hij zegt. En juist als je op die manier de gedachten van God, he, mag nadenken met hem, he, en Jezus mag volgen, dan zul je ook zien wat dat teweeg brengt. Want dat laat zien hoe het koninkrijk werkelijk gestalte gaat krijgen. Namelijk in de harten en leven van mensen die vernieuwd worden, die met God verzoend worden, die vrede met God vinden en die de Heer Jezus gaan toebehoren. En dat zien we gebeuren. Dat is de geschiedenis natuurlijk in de Bijbel laat dat zien. Jezus die zegt dat zelf op een gegeven moment aan het eind. Hij zegt, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Er zijn mensen daar, hè, die, ook de discipelen, die zouden dit gaan mogen zien. Die zouden mogen gaan zien hoe de Heer Jezus Christus na zijn lijden en sterven ook verheerlijk is. Hoe hij is opgestaan. Naar de hemel is gegaan. Hoe dat ze mogen weten dat hij zit aan de rechterhand van God. Dat hij zijn Heilige Geest heeft uitgestort. En dan zien we in het boek Handelingen hoe dan dat koninkrijk van de Heer Jezus Christus gestalte gaat krijgen. Niet als een aards koninkrijk, dat had Jezus ook gezegd. Maar wel als een geestelijk koninkrijk wat woont in de harten van de mensen die hem volgen. En dan zien we in het boek Handelingen hoe dat gaat ontstaan. Hoe de Heer Jezus Christus dan zijn koninkrijk gaat vestigen vanuit de hemel, en hij doet dat door de kracht van zijn Heilige Geest die hij uitgestort heeft en waardoor hij in deze wereld werkt. En als wij bereid zijn om onszelf zo te verloochenen en zo de Heer Jezus te volgen, en als we weten dat hij voor ons alles volbracht heeft, dat we daar zelf niets aan kunnen, maar ook niet hoeven toe te voegen, en als we weten dan dat we zo hem mogen volgen, dat we dat mogen aanvaarden, dan mogen we ook juist deze wereld met andere ogen bezien. Dan zien we ook dat koninkrijk van God gestalte krijgen, ook juist in deze wereld. En we weten ook, he, dat dat uit zal lopen op de volledige realisatie van zijn koninkrijk, he, op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is het vooruitzicht en dat is wat we mogen doen als we niet de dingen van de mensen bedenken, maar de dingen van God die de Heer Jezus aan ons geopenbaard heeft. Tot onze redding en tot ons behoud. Amen. Laten we nu bidden en danken. Vader in de hemel, wij danken en prijzen u dat u dat voor ons hebt willen doen, dat u uw eigen zoon hebt overgegeven in de dood. Dank u, Heer Jezus, dat u bent gekomen en ook dit hebt gedaan. Dat u bereid was te lijden en te sterven, dat u gewillig de weg bent gegaan van lijden en sterven. Maar dat u ook bent opgestaan en dat we mogen weten dat alles volbracht is. En dat dat voor ons de enige weg tot behoud is. Vader, wij danken u en prijzen u daarvoor. En wij bidden u ook dat wij dat in ons leven mogen laten zien, dat wij u volgen. Dat wij ook u daarin mogen volgen en ons bereid zijn om ons te verloochenen en u te eren en te dienen in ons leven. Help ons om ook dat concreet en praktisch gestalte te geven in ons leven, ook in deze nieuwe week. Wilt u zo met ons zijn, ook als we nu ook met elkaar in de instelling die u gegeven hebt verder na willen denken over uw lijden en sterven, Heer Jezus. Wilt u dan ook dat zegenen en dit voor ons tot zegen doen zijn. Wij bidden u dit en danken u hiervoor in Jezus' naam. Amen. Laten wij nu gaan zingen de eerste twee coupletten van het volgende lied wat op ons blad staat. Wilt gij van zonde zijn verlost? Daar is kracht in het bloed.